In Mensentaal wordt wetenschap en filosofie interessant. Elke aflevering duiken we in het onderzoek van de wetenschapper. Wat kunnen wij en de wereld hiervan leren?
In het tweede deel van de aflevering wagen we ons in het hoofd van de wetenschapper. Daarom komen onze gasten niet alleen, maar brengen ze een object mee. Ze lieten zich inspireren door de filosofie van het Gentse Universiteitsmuseum. Wetenschap is het resultaat van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding.
Hypotheses en resultaten verhelderen, tijd maken voor twijfel en verwondering. Dat is Mensentaal.
Ik ben Matthias Somers.
Ik ben Emma van Pamel.
Welkom bij Mensentaal. Emma, heb jij thuis een meid?
Als in een huissteun- en keukenmeid of huisstofmeid?
Shit, Emma, nee. Dat is mijn strikvraag om zeep.
We gaan opnieuw beginnen en ik ga compleet uit de lucht vallen.
Nee, we moeten het spontaan houden. Maar het klopt, je hebt niet één meid, je hebt miljoenen meiden thuis, hè, de huisstofmeiden. Daar gaan we het vandaag onder andere over hebben. Die zitten in je bed, op je kussens, in de zetel en die kakken daar letterlijk de hele boel onder. Dat is waar, Helien.
Ja, dat klopt.
Ja. En dat klinkt heel vies, maar voordat je de opname onderbreekt, Emma, om je lakens te gaan verversen, geen zorgen, want voor de meeste mensen is dat niet schadelijk. Maar ikzelf bijvoorbeeld, ik ben wel allergisch aan huisstofmijt, volgens bloedonderzoek toch. Maar eigenlijk heb ik daar niet zo heel veel last van. Maar er zijn er die er wel heel veel last van hebben. In die mate zelfs dat ze er astma van krijgen of ademhalingsproblemen door ontwikkelen. En dat is wel vervelend natuurlijk. Maar ja, wat kan je daaraan doen? Wel, dat onderzocht onze gasten van vandaag, de kersverse dokter, Eline Haspeslag, in haar doctoraatstudie. Eline, welkom. Fijn dat je er bent.
Dank u. Ja.
Zeg ik Eline of Eline?
Eline.
Eline, oké. Eline, jij komt ook niet alleen natuurlijk, hè, zoals de gewoonte in dit seizoen. Heeft Eline ook een persoonlijk object gekozen, geïnspireerd door de filosofie van het GUM? Toon je object maar even aan ons, zodat Emma het kan beschrijven. Emma, zeg eens, wat zie je?
Ik zie een boek, mm-hmm. Een heel dik boek. Ja. Ja, inderdaad wel een dik boek. En het is een boek van Michel Faber, Het boek van wonderlijke nieuwe dingen. En er staat precies een soort druppel op. En die druppel bestaat zelf uit allemaal kleine bolletjes. Het boek van wonderlijke nieuwe dingen. Ik ben super benieuwd nu.
Ja. We verklappen nog niks. Eline vertelt ons straks meer over het verhaal achter dit object. Maar eerst en vooral gaan we het eens hebben over die huisstofmeid en die astma en dat soort problemen. Eline, welkom. Voordat we het over je onderzoek hebben, kan je even voorstellen. Sinds kort mag je jezelf dokter in de gezondheidswetenschappen noemen. Dat klopt.
Mm-hmm, dat klopt. Ja,
je hebt met je onderzoek ook de derde plaats van de PhD Cup behaald. Dus brons binnengerijfd. Dus ja, ik moet tweemaal proficiat zeggen. Hè.
Proficiat. Dank je.
Momenteel werk je als postdoctoraal onderzoeker aan de VIB, Vlaams Instituut voor Biotechnologie.
Ja, klopt.
Ja, en je werkt eigenlijk verder op hetzelfde thema waarover dat je doctoraatsonderzoek gaat, hè?
Ja, ik doe nog altijd onderzoek op astma ondertussen.
Ja. Wel, over astma. De titel van uw doctoraatsonderzoek luidt als volgt. Pulmonaire immunomodulatie in huisstofmijt geïnduceerde astma. Maar dan was het in het Engels. vertaal dat eens in mensentaal, in één zin, die titel.
Twee zinnen. Ja,
er zitten een aantal moeilijke woorden tussen.
Er zitten moeilijke woorden in. Concreet hebben we gekeken naar hoe dat ons immuunsysteem werkt. Mm-hmm. Terwijl dat... het was in muizen, dus gekeken hoe dat de muizen een immuunsysteem reageert tijdens astma. En we hebben ons gefocust op het immuunsysteem in de longen. Vandaar het woord pulmonair.
Ah ja, oké. Okay. Dus pulmonair slaat op de longen. En immunomodulatie, waar slaat dat op?
Dat slaat op het feit dat de meeste onderzoeken kijken naar hoe ons immuunsysteem
Dus ja, de schadelijke vorm van onze immuniteit, dus hoe het immuunsysteem schade aanricht en daardoor tot astma leidt. Immuunmodulatie betekent eerder dat ons immuunsysteem een soort bescherming zal leveren.
Ah, ja.
Dus immuniteit kan goed en slecht zijn. Dat is een moeilijk woord om eigenlijk te zeggen. Hoe kan ons immuunsysteem de schadelijke reactie wat temperen?
Dus je kan astma krijgen van je eigen immuunsysteem?
Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk hoe iedereen astma krijgt. Astma is een foute immuunreactie.
Mm-hmm.
Dus er bestaat geen andere manier om astma te krijgen?
Er zijn veel verschillende manieren waarop je astma kan krijgen. Maar astma is typisch een foute reactie van ons lichaam. Dus als je bijvoorbeeld een bacterie of een virus tegenkomt, dan moet ons lichaam daarop reageren. En dat is in dat geval goed. Dat is nodig om ons te beschermen tegen meer schade. Maar astma is eigenlijk een foute reactie, een reactie die niet nodig is. En het is die reactie zelf die schade aanricht.
Ja.
En dat kan een reactie op eender wat zijn?
Er zijn verschillende oorzaken van astma. In de meeste gevallen is dat wel huisstofmijt. Dus in de meeste gevallen is het een allergie, bijvoorbeeld op huisstofmijt. Maar er zijn ook andere oorzaken. Er zijn ook andere manieren waarop mensen astma kunnen krijgen.
Ja. Maar in je onderzoek gaat het over huisstofmijt geïnduceerde astma. Hoe komt het? Hoe gaat een huisstofmijt dat veroorzaken? Want we weten dan al dat een allergie eigenlijk een overreactie is van je lichaam op iets, onschadelijk. Hoe gebeurt dat dan met huisstofmijt?
Die huisstofmijt doet in principe helemaal niks mis. Het is ons lichaam dat daar fout op reageert. Die huisstofmijt kakt dus, zoals je zei in de inleiding, alles onder. En het zijn die bolletjes kak, waarvan ons immuunsysteem soms denkt dat die schadelijk zijn. Dus het immuunsysteem gaat volop in de aanval, probeert daartegen te vechten, maar dat is niet nodig. En daarbij is het eigenlijk ook onmogelijk om die kak uit je huis weg te krijgen, waardoor dat die reactie ook gewoon blijft voortduren.
Dus kak, we moeten die als mens niet binnenkrijgen om als schadelijk ervaren te worden. Gewoon het feit dat dat in je huis ligt, dat dat op je lakens ligt, is al genoeg.
Ja, we krijgen dat wel binnen via onze inademing natuurlijk, via onze luchtwegen.
Mm-hmm.
En het is dan dat het immuunsysteem begint te vechten.
Maar het is niet bij iedereen even ernstig. Hè? Hoe kan je dat verklaren? Want bijvoorbeeld, Emma, heb jij last van huisstofmijt?
Ik heb daar gelukkig geen last van.
Wel, ik heb daar zogezegd last van op basis van bloedonderzoek. En dan zijn er mensen die daar astma van krijgen. Hoe komt het dat de mensen daar zo verschillend op reageren?
Dat is natuurlijk de hamvraag. Het is zo dat er steeds meer mensen slecht gaan reageren op huisstofmijt en ook op andere allergische stoffen, zoals pollen, zoals pindanootjes ook. Dus dat is dan een voedselallergie. En dat komt echt steeds meer voor. Zo erg zelfs dat mensen, dus dat dokters nu over een astma-epidemie spreken.
Oké.
De vraag is dan, hoe komt dat zo snel zo vaak meer voorkomt?
Mm-hmm.
En het feit dat dat zo snel gebeurt, is eigenlijk al een bewijs van het feit dat het waarschijnlijk niet echt genetisch is. Dus het is wel zo dat we genetische aanleg kunnen hebben om een allergie te krijgen. Maar het is niet mogelijk dat wij op 50 jaar met z'n allen wereldwijd een andere genetische samenstelling hebben gekregen, waardoor we ineens allemaal gevoeliger geworden zijn. Dus die genetische factor is wel één ding, maar er moeten zeker andere dingen meespelen.
En weten we wat die andere dingen zijn?
Ja, dus er zijn heel veel correlaties gevonden ondertussen. Maar het is altijd moeilijk om aan te duiden of dat dan ook echt dé oorzaak is of niet. Maar die komen allemaal samen in de hypothese die we de hygiëne-hypothese noemen.
Mm-hmm.
Het is zo dat we steeds minder blootgesteld worden aan heel veel verschillende microben waar we vroeger wel aan blootgesteld werden. En de hypothese luidt dat ervoor zorgt dat ons lichaam niet meer goed weet wat slecht is en wat niet. Dus dat we eigenlijk niet meer getraind worden als we jong zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld, kinderen die borstvoeding krijgen, lijken meer beschermd tegen de ontwikkeling van allergieën. Een natuurlijke geboorte leidt ook tot bescherming ten opzichte van een keizersnede. Opgroeien op een boerderij lijkt minder tot astma te leiden dan opgroeien in een stad. En zo zijn er nog wel een paar zaken. Dus die komen eigenlijk allemaal samen op het punt... Ja, het punt dat waarschijnlijk de combinatie is van allerlei verschillende soorten microben en microbenafgeleide stoffen, waar we nu minder aan blootgesteld worden.
Mm-hmm. Ja. Dus in principe is het niet zo erg om aan microben blootgesteld te worden op jonge leeftijd. Je zal er later profijt van hebben.
Eigenlijk wel, ja. Sorry. Ja, eigenlijk wel. Dat is natuurlijk een moeilijke boodschap om in COVID-tijden te gaan verspreiden. Maar het is wel zo dat we eigenlijk in het algemeen toch een beetje te proper zijn gaan leven.
Ja. Nu even terug naar die allergie zelf, of de geïnduceerde astma door de huisstofmijt. We hebben het al gehad over die uitwerpselen die dan leiden, die dat wij dan in ons opnemen, leidt dan tot een overreactie. Maar wat precies in die uitwerpselen maakt dat wij er zo op reageren?
Dat is een combinatie van allerlei verschillende stoffen die daarin zitten. Mm-hmm. Dus dat zijn vooral de eiwitten die in die, in die muitenpoepjes zitten. Mm-hmm. Die allergische reactie veroorzaken. En er zijn er heel veel verschillende.
Ja, en daar zijn jullie mee aan de slag gegaan, met die eiwitten?
Ja, klopt.
Oké, okay. Ja. Hoe is dat gebeurd? Ik heb gelezen in een artikel over het onderzoek dat jullie niet goed wisten hoe het kwam, maar dat jullie een eiwit hadden gevonden die dan volledig tegen astmaontwikkeling beschermde, of toch die labmuizen dan waar dat jullie mee aan de slag zijn gegaan. Vertel eens, hoe komt dat? Dat jullie één eiwit daaruit hebben gekozen?
Oh ja, dus we hebben er inderdaad één eiwit uitgekozen. Ik denk dat ons een beetje ver zou leiden om te zeggen waarom specifiek dat eiwit. Mm-hmm. Maar het is zo dat er al langer geweten is dat mensen die gedurende jaren aan een stuk wel op een heel gecontroleerde manier toch worden blootgesteld aan die huisstofmijt, maar dan door injecties bijvoorbeeld, dat die lijken minder astmasymptomen te hebben. Dus huisstofmijt mm-hmm. veroorzaakt astma, maar op een bepaalde manier kunnen we er ook aan wennen. Dus kunnen we ons immuunsysteem aanleren dat het eigenlijk een onschadelijke stof is.
Ja.
Nu, de vraag is, hebben we daar heel die mijtenpoepjes voor nodig om die bescherming op te leveren? Of zou dat ook met één eiwit kunnen?
En dat bij de injecties dat er dan worden gegeven, dat is ook een manier van het te genezen. Die eigenlijk op diezelfde principes van die eiwitten steunt, daar worden echt volledige uitwerpselen gebruikt. En niet enkel die eiwitten.
Ja. Nu, dat zijn niet volledige uitwerpselen natuurlijk, dat ze inspuiten bij mensen. Dat zou een beetje vreemd zijn. Maar het is wel de mix van alles wat er in die mijtenpoepjes aanwezig is.
Ah, ja, okay.
Dat is eigenlijk wel interessant, want dat is op een heel experimentele manier ontdekt. Dus dokters hebben letterlijk, voordat ze wisten hoe dat alles veroorzaakt wordt, die kakjes, die mijtenpoep, gewoon ingespoten bij patiënten. Dat is soms goed afgelopen, soms wel minder goed. Mm-hmm. Dat is natuurlijk al lang geleden. Dus dit zou nooit meer kunnen op deze manier nu.
Maar Eline, je zegt patiënten. Dus dat was niet ter bescherming op voorhand. Nee. Het was echt bij mensen die al astma hadden.
Ja. Dus mensen
en kan dat dan zelfs nog werken? Op het moment dat je het al hebt?
Ja, dus dat is een heel goede vraag. Dus doordat dat op een heel experimentele manier is ontdekt, wordt dat nu ook echt op een gecontroleerde manier toegepast. Niet bij alle astmapatiënten, maar wel bij een deel ervan. Nu, het interessante daaraan is dat er eigenlijk nog altijd niet zo goed geweten is hoe dat komt. Dus hoe dat het komt dat eenzelfde mix van eiwitten die u ziek kan maken, u ook eigenlijk kan beschermen als je het op een andere manier binnenkrijgt. Mm-hmm. Dus wij zijn met die informatie aan de slag gegaan. En wij hebben die therapie een beetje proberen om te vormen om ook te kijken of dat we ze vooraf kunnen toedienen. Dat dan natuurlijk, ja, dat lijkt veel veiliger. Want je hebt helemaal gelijk. Het lijkt nogal vreemd in eerste instantie om iemand die allergisch is aan huisstofmijt net aan die huisstofmijt te laten blootstellen.
Mm-hmm. Ja. Maar het gebeurt gecontroleerd. En jullie maken ook gebruik van één eiwit. Hoe komt het dat zo'n... Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe wordt het toegediend? Wat doet dat eiwit dan met ons? Hoe gaat dat bij ons in interactie met ons lichaam?
Ja, het is eerst even duidelijk zeggen, wij hebben het onderzoek wel in muizen uitgevoerd. Mm-hmm. Dus niet in mensen. Wat dat we gedaan hebben, is die muizen één eiwit laten inademen. Dus één eiwit van al die stofjes uit die mijtenpoep hebben wij toegediend aan die muizen. Dus letterlijk gewoon via de luchtwegen. En als we dat frequent deden, gedurende een aantal weken. En daarna lieten we die muizen astma krijgen, door ze dan echt aan de volledige mijtenpoep bloot te stellen. Dan bleek dat die muizen die eerst dat ene eiwit hadden gezien, helemaal geen astma meer kregen. Mm. Dus de blootstelling aan één eiwit kan later die astma volledig verhinderen.
Ja. En dat geldt voor alle soorten muizen of muizen die al een aanleg hebben voor astma? Kan je dat preventief gebruiken voor iedereen?
Dus of dat dan nu ook in mensen werkt, dat is natuurlijk een vraag die we nog moeten... Ja. Dat is iets dat we moeten onderzoeken. Ja. Stel dat dat zo is, lijkt het toch niet aangewezen om iedereen nu te gaan behandelen daarvoor. Dat is heel veel werk, dat is niet altijd nodig. Maar het is wel mogelijk bij mensen om een inschatting te maken van het risico dat de persoon in kwestie astma zal ontwikkelen. Het probleem is een beetje dat astma op heel jonge leeftijd ontstaat. Dus echt bij heel jonge kindjes. Dus als je zoiets preventief wil gaan toedienen, dan moet je ook heel snel zijn. Dus dat gaat dan echt over de eerste 3 levensjaren.
En kunnen we dan, Ilien, voortgaan op dat genetische? Dat we zouden kunnen verwachten dat ons kind door onze genen, we hebben alle 2 allergie, dat ons kind dat waarschijnlijk ook zal krijgen? Of is dat te kort door de bocht?
In theorie wel. De aanleg voor astma is wel genetisch bepaald, maar het is niet zo dat er één gen is dat specifiek gelinkt is aan de kans op astma. Dus er zijn heel veel verschillende genen die een beetje gelinkt zijn, maar die link is nooit zwart-wit. En het zal vaak de combinatie zijn van heel veel verschillende genen. Dus dat zou kunnen, maar dat zouden wel, daar zouden genetische testen voor moeten gebeuren. Ik denk ook dat het moeilijk is om in te schatten op dit moment van alle mensen die nu al astma hebben, bij wie dat het genetisch, vooral genetisch is. Mm. Dus daar moet nog wel over nagedacht worden hoe dat dan precies zouden gaan bepalen. Dus welke kinderen een hoog risico hebben. Maar het is wel zo dat dus ouders die astma hebben, inderdaad veel meer kans hebben op een kindje dat ook astma heeft.
En zou je het, ik trek het nu heel ver, maar zou je het zelfs kunnen zien evolueren dat we gaan naar een geneeskunde die zegt, dan geef het gewoon preventief aan iedereen, elk kind?
Goh, in theorie ja, maar natuurlijk, we kunnen aan heel veel verschillende dingen allergisch worden. Dus het lijkt mij niet zo realistisch om iedereen wereldwijd te gaan behandelen voor alle mogelijke ziektes die kunnen voorkomen.
En is dit specifiek eiwit heel specifiek voor voor de huisstofmijt? Of vinden we die ook terug in andere allergieën? Bijvoorbeeld een allergie aan kattenhaar of hondenhaar? Of zijn dat dan weer andere stoffen?
Ja, dat zijn altijd andere eiwitten. Nu, dat hebben wel bepaalde kenmerken gemeenschappelijk. Dat is ook een veld van onderzoek dat nu heel hard aan het groeien is. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat het is al aangetoond dat mensen die beschermd zijn voor 1 allergie, dus via dat principe, dat die eigenlijk ook minder kans krijgen op andere allergieën. En omgekeerd geldt hetzelfde. Dus een kindje met eczeem bijvoorbeeld heeft veel meer kans om astma te ontwikkelen. En iemand met astma heeft op zijn beurt ook meer kans om hooikoorts te ontwikkelen. Dus eenmaal dat je lichaam eigenlijk op een foute manier heeft gereageerd op iets, heeft het de neiging om dat opnieuw te doen voor andere stoffen. Okay. Dus we denken wel dat als we iemand kunnen beschermen voor 1 stof, dat het sowieso een invloed zal hebben op de reactie op andere stoffen ook.
Hebben we er een idee van of een zicht op hoeveel mensen astma krijgen door die huisstofmeet? Of zijn er daar geen cijfers over?
Er zijn heel veel cijfers over, maar elk land telt een beetje anders. En sommige cijfers zijn recenter dan andere. Dus dat is niet zo makkelijk om dat in te schatten. Het is wel zo dat de meeste kinderen die nu astma hebben, zijn effectief allergisch voor huisstofmijt. Bij volwassenen is het ongeveer de helft.
Dat is wel veel, hè? Amai.
Dat is veel, ja. Dus dat is echt wel de meest voorkomende oorzaak van astma.
Mm-hmm. Nu, we hebben symptoombestrijding, die puffer, hè, of belozal, in mijn geval, dan voor hondenhaar. We hebben ook dan, jij onderzoekt eigenlijk meer de preventie, maar genezen bestaat dus blijkbaar ook. En dat is dan gesteund op diezelfde principes via een injectie. Wat is het verschil dan? Waarom zouden we dan nog inzetten op de preventie als we het kunnen genezen?
Dat is eigenlijk vooral omdat dat... Ik vind persoonlijk dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Mm-hmm. Dat genezen kan in principe ook al, maar dat werkt niet altijd. Dat werkt eigenlijk ook vaak niet. En we weten nog altijd niet hoe dat komt. En daarbij is het ook een zeer inefficiënt proces. Dus omdat, zoals dat Emma al aangaf, het lijkt een beetje gevaarlijk om iemand met een allergie ook effectief aan die stof bloot te stellen. Dus wat er nu meestal gebeurt, is dat de dosis wordt opgedreven. Dus je begint met een heel lage dosis en die zal stilaan hoger en hoger worden. En uiteindelijk komt dat op een behandeling van ongeveer 5 jaar uit. Wat wil zeggen dat iemand die behandeling start, echt elke maand een injectie moet krijgen gedurende 5 jaar. Er bestaan ook pilletjes, maar dat is dan elke dag, gedurende 5 jaar. Mm. En uit ervaring weten we, dus artsen die beschrijven dat ook, er zijn eigenlijk weinig mensen die dat uithouden, die dat zo lang blijven doen. Dat is een groot nadeel daarvan.
Ja. Die principes van eiwitten, dus zoals je daarnet zei, die zijn ook, die kan je eigenlijk vertalen ook naar andere allergieën, hè?
Mm-hmm.
Dus hoe gaat dat dan? Hoe kies je dan zo'n eiwit? Dat begrijp ik toch nog steeds niet goed. Hoe ga je van die, ook bij huisstofmijt, uit die poep, ga je dan analyseren? Dan kies je een eiwit. Is dat trial and error met labmuizen? Of
moet
ik mij dat inbeelden?
Er zijn, ik denk dat er 23 eiwitten uit de huisstofmijt zijn eiwitten die allergie kunnen veroorzaken. Dus ze pakt sowieso een van die eiwitten. En welk dat dan is, dat wij denken dat daar eigenlijk niet zoveel toe doet. Dus dat eenmaal je immuunsysteem kunt aanleren om op een goede manier op dat eiwit te reageren, vermoeden dat het zo is dat ons immuunsysteem dat dan ook op een goede manier zal toepassen op andere eiwitten.
Ja.
Dus we hebben nu één eiwit uitgekozen, maar vermoedelijk zou het ook met een ander eiwit werken.
Oké. En dat eiwit, je hebt dat dan gekozen. Hoe ga je dat dan maken? Hoe ga je dat krijgen?
Ja, dus je kunt dat redelijk eenvoudig namaken, nu tegenwoordig in het labo. Dat heet synthetisch eiwit.
Mm-hmm.
Dus dan gebruiken we gewoon de DNA-sequentie, die oorspronkelijk de code geeft om dat eiwit aan te maken. En die DNA-sequentie, die brengen we dan binnen in een gist. En die gist gaat dat dan gebruiken om dat eiwit aan te maken.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Ja.
En dat kan je dan vernevelen tot een puffer?
Of hoe... wat dat wij in principe hebben gedaan om dat in die muizen toe te dienen, is dat wel nog altijd in een vloeistof gebracht. Dus we hebben dat eiwit in PBS heet dat, als een buffer. Dat is eigenlijk gewoon een fysiologische oplossing. Mm-hmm. Dus we hebben dat eiwit in die PBS gebracht. En dan hebben we dat gedruppeld via de neus naar binnen. Bij mensen hopen we dan dat dat mogelijk zou kunnen zijn door dat te laten vernevelen. Dus met een soort buffer.
Oké. Okay.
En is het dat, Eline, wat jij gaat onderzoeken in jouw postdoctoraat? Of blijf je bij muizen?
Ik blijf voorlopig bij muizen, ja.
En wat ga je precies daar onderzoeken?
Ik ben niet meer echt bezig met dat ene eiwit waar we nu altijd over spreken. Ik ben andere zaken van astma aan het onderzoeken nu. Dus in samenwerking met bedrijven vooral. Dat is dan zo dat die bedrijven medicijnen ontwikkelen. En die hebben heel veel kennis over hoe dat die zaken geproduceerd moeten worden. Maar die hebben typisch iets minder expertise in de specifieke ziektes. Dus die komen dan naar de universiteiten om met de vraag eigenlijk of dat wij die dingen kunnen testen in muizen. Dat is dit type onderzoek dat ik nu aan het doen ben.
Oké. Okay. En hoe ziet de toekomst eruit op vlak van allergie? Je zei dat het is een onderzoek dat eigenlijk aan het boomen is, dat aan het groeien is, het onderzoeksveld. Gaan allergieën ooit tot de geschiedenis behoren, denk je?
Ja, ik hoop het heel hard. op dit moment vermoeden ze dat er één, dus van de kinderen die nu geboren worden, zal waarschijnlijk 1 op 3 al een allergie hebben in België. Dat is echt extreem veel. Mm-hmm. Dus daar moet echt wel iets mee gebeuren. Nu, de droom is natuurlijk om dat echt te kunnen voorkomen door te ontdekken wat dat precies is in onze omgeving dat die grote gevoeligheid veroorzaakt. Dus we denken dat echt die verminderde blootstelling is aan microben. Dat is redelijk duidelijk, maar dat is natuurlijk vaag. Mm-hmm. Je kunt daar op zich niet veel mee doen als mens. Want het is nu ook niet zo simpel dat een keer een tuut oprapen van de grond bij je baby die baby ook echt zal beschermen. Zo simpel is het natuurlijk niet. Dus de droom is om echt te gaan ontdekken welke types microben bijvoorbeeld die ons kunnen beschermen. En om dat dan te gaan inzetten. Mm-hmm. Als echte preventie.
Ja, ja. En dat het waarschijnlijk een combinatie ooit zal zijn dan van genezen, voorkomen en symptoombestrijding dan.
Ja, ja, voilà.
Goed, ja, ik denk dat het heel nuttig onderzoek is wel. Hè? Geen dikke ogen meer binnenkort of ooit. Geen jeukende huid, maar vooral ook geen moeilijke ademhaling. Zou nogal wat zijn als dat er ooit
hopelijk ooit, ja.
Wie meer wil weten of lezen over het doctoraatsonderzoek van dokter Eline Hasbeslag, dan moet je maar even een kijkje nemen in de show notes. Daar staat een link naar haar onderzoek en naar een populariserend artikel ook dat verscheen in het wetenschapsmagazine EOS. En van de huisstofmeid gaan we naar de boekenworm. Het begint hier overal te kriebelen. Eline, je hebt een boek meegenomen, geschreven door Michel Faber, een Nederlandse schrijver. Ik kende hem niet, maar toen ik het opzocht, bleek dat het ging om een science-fiction roman. Vertel eens, waarom heb je dit boek als object gekozen en meegenomen? Allee, meegenomen.
Ja, het toont veel de webcam. Ja. ik heb dat boek gekozen omdat dat boek mij een beetje geholpen heeft om mijn motivatie terug te vinden op een moment dat die nogal laag was. Het zit zo, ik ben begonnen... Ik heb biochemie gestudeerd en ik ben daarmee begonnen. En ik ben ook mijn doctoraat begonnen omdat ik super gefascineerd ben door alles wat dat met immunologie te maken heeft. En eigenlijk ja, bij uitbreiding met het leven. Dus menselijk leven, plantenleven, dierenleven. Maar op het moment dat je dan aan onderzoek begint, ben je eigenlijk maar met een heel klein detail bezig van al die interessante dingen die er zijn om te ontdekken. En dat is soms wel moeilijk. Dus omdat je altijd op dat detail zit te focussen, vergeet je soms een beetje dat er daarnaast ook nog heel veel andere interessante dingen zijn binnen in het veld. En daardoor verloor ik soms al mijn motivatie, omdat dat net datgene was. Dus al die volledige fascinerende wereld die mij aansprak. Dus ik heb dat boek gelezen en het is inderdaad een science fiction roman. Het gaat eigenlijk over een missionaris die naar een andere planeet gaat.
Een christelijke missionaris?
Dat wordt niet echt gedefinieerd, als ik me
goed. Nee, oké. Ja.
Misschien, ik ben het alleszins vergeten. Maar die moet daar een soort wezentjes, dus een soort aliens, gaan bekeren. Het kan wel dat het christelijk is, maar het is niet zo relevant voor het verhaal.
Nee.
Er komt een scène in voor dat een van die wezentjes een plakkaat op zijn voet laat vallen. En de sfeer is direct helemaal bedrukt, dus al die andere wezentjes uit die gemeenschap zijn in triest. En dan blijkt dat dat is omdat die wezentjes niet kunnen herstellen van wondes. Ja. Dus dat kwam dan bij mij echt binnen van wauw, dat is eigenlijk wel zot dat wij dat wel kunnen. Je staat daar niet bij stil, maar als je bijvoorbeeld als je snijdt in de keuken met een keukenmes of zo en 2 dagen daarna is die wonde volledig dichtgegroeid, dat is eigenlijk fenomenaal. En soms verhad ik daaraan te denken aan die mooie dingen en dat boek heeft dat wat teruggebracht.
Ja.
Dus ik denk daar nog vaak aan terug.
Maar er is nog een andere parallel dat me opviel. Hè? Dus het verhaal gaat inderdaad over die missionaris die naar een andere planeet gaat, maar heeft ook wel een liefde die hij achterlaat. Op de aarde. En het gaat eigenlijk over hoe dat een afstand, letterlijk en figuurlijk ook, maar ook zeker letterlijk, een andere planeet, onze blik op iets kan veranderen en waar we onze kan veranderen van waar we onze loyaliteit of prioriteit of interesse of liefde leggen en verliezen. Mm-hmm. En dat een afstand soms kan leiden tot een rekindling of a fire. En bij de missionaris gaat het dan over zijn liefde in de aarde en anderzijds zijn werk en zijn geloof. Mm-hmm. Maar jij bent ook, je vertelde mij ook dat jij op wereldreis bent geweest.
Ja, klopt.
Er is vroegtijdig een einde aangekomen door de corona-epidemie. Helaas. En ben je moeten terugkeren. Maar je bent toch een hele poos weg geweest. Hè? Australië, Nieuw-Zeeland, Chili uiteindelijk ook nog. Mm-hmm. En dan teruggekeerd. Op die manier heb je ook wel afstand moeten nemen, denk ik, van je werk en van je studie. Mm-hmm. Maar ook van de plek waar je hebt gewerkt en hebt gestudeerd. Heeft die afstand jou ook tot inzichten gebracht?
Ja, eigenlijk wel. Maar op een vreemde manier heb ik dan pas eigenlijk beseft dat het wel belangrijk is wat we doen.
Hm. Is het dan dat je het boek ook hebt gelezen, of was dat een andere?
Nee, dat was al een stuk vroeger, dus dat was echt tijdens mijn doctoraat, denk ik, in mijn tweede jaar. Nee, dus je begint als doctoraatstudent, zoals ik zei, aan een bepaald detail. En het is soms moeilijk om in te schatten, op die leeftijd, waarom dat zo belangrijk zou moeten zijn. Of waarom dat mensen op die data zitten te wachten. Maar het is eigenlijk pas door in te zien hoe dat al die kleine dingen echt tot een geheel leiden en dat echt een effect heeft. Bijvoorbeeld nu ook tijdens COVID, dus dat het feit dat al die mensen samen aan het werken zijn, dat echt wel resultaat oplevert. Dat ik heb beseft van het is wel belangrijk wat we allemaal doen in die labo's. Je zit daar misschien wel op je eentje en soms heb je het gevoel dat je vooral aan het prutsen bent. Maar al die prutsers samen, om het maar zo te zeggen, die bereiken wel iets. Ja.
Ja. Als je geen prutser was geworden, wat had je dan... wetenschapper. was geworden, wat dan wel? Had je misschien een andere studie gedaan? Of,
dat is een goede vraag. Als ik geen wetenschapper was geworden...
Ja.
Dat kan ik me eigenlijk zelfs moeilijk voorstellen. Want ik doe dat al zo lang... Ja, ik ben er al zo lang in geïnteresseerd. Echt van het lager schooltje. Mm-hmm. dat voor mij altijd redelijk evident was.
Het is echt een passie die je er heeft gedreven, geen loutere interesse dan?
Het is echt een interesse. Dus ik heb mijn studie ook gedaan eerder vanuit het idee dat ik er zoveel mogelijk over wou weten, dan vanuit het idee dat ik daar later in wou werken.
Maar toch, Lien, als ik jou zo bezig hoor, je zegt nu het is een interesse, ik wil daar veel over weten, maar ik heb het gevoel dat hier voor ons een vrouw zit die de wereld wil verbeteren, die echt wil meerwaarde leggen in wat dat ze doet. Ik denk dat dat wel klopt, nee?
Dat klopt, ja, maar dan liefst op die manier, hè. Dus liefst door echt onderzoek te blijven doen.
En geloof je er nu in, na al die jaren onderzoek, en je gaat ook een vervolgonderzoek beleggen, geloof je er nu wel in dat wat je aan het doen bent, wat jullie aan het doen zijn, dat grensverleggend is?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat heb ik wel door er afstand van te nemen beseft. Dat al die kleine stapjes wel echt een impact hebben. Dus dat belangrijk is. Ja, zeker.
Moet je soms beschermen tegen jezelf, dat je het liefst allemaal zou willen weten en allemaal zou willen oplossen, maar dat gaat moeilijk?
Dat is een goede vraag. Er is zoveel dat... Ja, het is wel heel duidelijk natuurlijk dat iedereen maar een klein stukje kan doen. Soms heb ik wel het gevoel dat als wetenschapper dat je toch op een bepaalde manier in een toren zit. In die zin dat je wel heel maatschappelijk relevante dingen aan het oplossen bent. Maar dat dan de uiteindelijke implementatie, bijvoorbeeld, van... hoe gaan we dat dan ook echt implementeren in de maatschappij, dat dan uw rol niet meer is. Terwijl dat daar ook heel veel belangrijke dingen natuurlijk... Dat is misschien nog het allerbelangrijkste, om daarover na te denken. Dus eigenlijk als wetenschapper maak je een bepaald pakket. Dus je creëert informatie en dan geef je het af. En dat vind ik soms wel moeilijk.
En is dat net de kracht wat je nu gaat doen, bijvoorbeeld samenwerken met die bedrijven, mensen die het echt naar de markt kunnen brengen?
Ja, dat is al zeker een grote stap in die richting. Maar dan nog, bijvoorbeeld, dan nog is het uiteindelijk de politiek, bijvoorbeeld de overheid, die bepaalt wat er uiteindelijk mee gebeurt.
Vind je dat er daar nog meer, vanuit die hoek, nog meer aandacht voor moet zijn?
Ik denk vooral dat wetenschappers nog meer mogen samenwerken echt met overheden, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat nu wel echt aan het gebeuren is. Dus dat is wel mooi om te zien, vind ik. Die crisis heeft heel veel verschrikkelijke dingen teweeggebracht. Maar het zorgt er wel voor dat wetenschappers ook meer worden gewaardeerd voor hun inzicht ook op dat vlak. Ja. Ja.
Een mooie boodschap, vind ik.
Absoluut. Eline, bedankt voor je openheid en voor je eerlijkheid. Ik wens je nog heel veel succes met je onderzoek. Hopelijk raken we ooit van de allergieën af.
Laten we hopen, ja.
Bedankt om langs te komen.
Ja. Dankjewel, Eline.
Dankjewel.
Je luisterde naar Mensentaal. Alle afleveringen vind je op onze website mensentaal.captivate.fm of waar je normaal gezien je podcasts vindt of op de Mixcloud-pagina van Urgent FM. Je vindt ons ook op Facebook.
Dit wetenschapsfilosofisch programma kwam tot stand met de steun van Urgent FM, Universiteit Gent en het Gents Universiteitsmuseum. De jingles die je hoorde zijn van Will Malvliet, de interviewers zijn Emma van Pamel en Matthias Somers.
Bedankt om te luisteren en tot de volgende!